Goedemorgen gemeente. Goedemorgen gemeente, gasten en iedereen die thuis met ons meeluistert. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee de Jong Wiersma uit Sneek voor zal gaan. Het is vandaag voorbereiding Heilige Avondmaal. De collecte is voor stichting Kinderthuis Horeb te Brazilië. U kunt uw gaven deponeren in de witte emmer die bij de uitgang staat. De bloemen gaan deze week naar broeder IJzer de Boer, die in de afgelopen weken zijn verjaardag mocht vieren. Alsnog van harte. Wilt u een kerkdienst bijwonen, geef u dan op bij broeder Christopher Ries. Zaterdags tussen 6 uur en 6:30. Telefoon 0512 520 234. Aanstaande woensdagavond, dan hoopt de kerkenraad weer bijeen te komen voor hun maandelijkse vergadering. Deze begint om 7:30 in de zaal van de kerk. Tijdens de dienst mag er niets gezongen worden. En we gaan de kerk weer verlaten vanaf de achterste rij. Wilt u ook na de dienst buiten de 1,5 meter in acht houden? Bij voorbaat dank. Volgende week zondag is er een dienst om 10:00 en in deze dienst hoopt dominee Sietsma van Oeveren uit Kampen voor te gaan. We hopen dan, zoals de Heer wil, het Heilige Avondmaal te vieren. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intoslied is Psalm 25, het 2e en het 6e vers.
willen ook nu eerst met elkaar een moment stil zijn en zo biddend ook ons openstellen voor de Heer in ons midden. En we spreken hardop en we belijden het voor elkaar en voor wie het horen wil, dat wij het verwachten van de Heere God en niet van onszelf. Dat wij hier zijn in het vertrouwen op Hem, dat Hij onze Schepper is, die ons kent één voor één, die de wereld draagt in zijn handen en alles zal voltooien door de komst van zijn Koninkrijk. En in de naam van die God mag ik u en jullie groeten en zeggen genade van Hem en liefde en vrede. Dat zegt de Vader vanuit de hemel, die we mogen kennen in Jezus Christus, zijn Zoon die onder ons kwam, met wie we ook nu verbonden zijn door de Heilige Geest. Amen. Veel dingen gaan niet door in deze tijd, maar het werk van God gaat wel door. En dat blijven we vieren. Daarom zijn we ook blij met deze eerste Adventszondag. Want hoe het ook is, wat er nog komt, Hij is naar deze wereld gekomen. En dat maakt alles anders. De eerste Adventskaars kan worden aangestoken.
Mensen kijken in het donker naar een wereld vol verdriet. Steek een kaars aan, die vertelt je van het licht dat je straks ziet. Het wordt anders, het wordt lichter, het wordt licht voor jou en mij en voor iedereen op aarde. Het wordt kerst, God is dichtbij.
Laten we samen gaan bidden. Vader in de hemel, we zijn dankbaar dat we hier bij elkaar kunnen zijn. Ook al moet het allemaal anders. En is ook een deel van de gemeente thuis om nu of later ook dit met ons mee te beleven. Maar we weten dat u trouw bent, dat u doorgaat. Dat u zich door niets laat hinderen. Om uw plan met ons en uw wereld door te laten gaan. En Heer, wij zijn zo gewend om van alles te plannen, om te denken dat wij het zelf wel kunnen regelen en zelf in de hand hebben. We willen zus en zo in ons werk of in onze vrije tijd, onze kerstdagen, hoe gaan we het doen? En Heer, nu ligt het allemaal anders. En worden wij bepaald bij onze afhankelijkheid. Ten diepste van u. En daarom, Heer, is het misschien ook juist in deze tijd dat wij tot bezinning kunnen komen. En zeggen, Heer, vergeef het ons. Want wat gaan wij gemakkelijk onze eigen gang? En komen wij er niet toe om eerst bij u te raden te gaan? Om eerst ons leven, onze moeilijkheden, maar ook onze plannen bij u neer te leggen. Heer, wilt u het ons vergeven, want u had anders van ons mogen verwachten. En Heer, als we aan u voorbij leven, dan is het vaak ook zo dat de drukte ons oppervlakkig maakt, ook naar elkaar toe. Dat we ook minder oog hebben voor waar die ander mee bezig is en waar de ander behoefte aan heeft. Ook dat willen we u belijden. En u vragen, Heer, nu wij op deze zondag aan een nieuwe week en zelfs aan een nieuwe periode beginnen, op naar kerst, wilt u ons vergeven? Wilt u ook aan ons waarmaken wat Jezus Christus heeft gezegd, dat Hij alle zonden op zich heeft genomen en dat we daarom vrij voor u mogen staan? Heer, zie ons, nu wij dit belijden en uw vergeving willen ontvangen. In Jezus' naam. Amen. Het gebed dat wij net baden, dat gaat eigenlijk nog door als we luisteren naar de woorden van het volgende lied. Heer, ik kom tot u. De apostel Johannes die bevestigt deze dingen die Jezus heeft gedaan door te zeggen: als wij in het licht wandelen zoals Hij, Christus, in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. In dat licht mogen wij wandelen, dat zet ons weer opnieuw op de weg met God en met elkaar. En ik dacht, misschien is het ook juist nu een mooi moment, wellicht wat anders dan we gewend zijn, om als een soort toewijding ook aan God en het opnieuw uitspreken dat wij het van Hem willen verwachten, dat we hier ons geloof belijden. En dat we zeggen, hier staan we voor. Dit is ons verteld, dit mochten we in geloof aannemen en hier willen we ook uit leven. Ik wil u de geloofsbelijdenis lezen, de apostolische geloofsbelijdenis die al eeuwenlang christenen heeft verteld wat de kern van ons geloof mag zijn. En die we ook delen met zoveel andere gelovigen over heel de wereld. In allerlei culturen en talen is dit wat ons verbindt. Daarna luisteren we ook naar een belijdend lied, Jezus alleen, op u bouw ik. En zo spreken we met elkaar in ons hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan. Opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, de vergeving van zonden en de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Jezus alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem. Dwars door het duister van de nacht. Zijn woord van liefde dat mij sust, verdrijft mijn angst, nu vind ik mijn vaste grond, mijn fundament. Dankzij zijn liefde leef ik nu.
Jezus alleen, met mens als wij.
Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar aan de ene kant voelt het een beetje als behelpen, dat je alleen maar mag kijken naar het zingen. Aan de andere kant kan ik ook ontzettend genieten als ik zie hoeveel jonge mensen naar de grond van hun hart zo'n belijdend lied zingen. Dan denk ik, wauw, dat is toch wel weer heel mooi. En dat het tot op de dag van vandaag ook zo zijn zeggingskracht heeft. Nou, die kant moeten we er maar vooral van zien, want we zitten daar voorlopig nog wel wat aan vast. En zijn heel erg blij met alle technici die dat ook mogelijk maken om zo samen naar deze liederen te kunnen luisteren. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we samen bidden dat Gods geest ons daarin ook zal leiden. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, soms dan leven we een beetje op de toppen van ons geloof en dan voelen we ons heel dicht bij u. En zijn we heel erg overtuigd, zoals we ook zagen in dat lied dat zojuist gezongen werd. Op hem alleen vertrouw ik, hij is de grond van mijn bestaan. Maar hier soms dan brokkelt die grond onder onze voeten ook wel eens wat af. Omdat we van alles meemaken of overal tegenaan lopen wat we niet zomaar kunnen rijmen met u en met uw liefde. Voor mensen. Meneer, wat zijn we dan blij dat we de Bijbel hebben. Dat woord dat eeuwen geleden al werd geschreven over de dingen die u hebt gedaan door mensen, maar in het bijzonder ook door uw Zoon Jezus Christus. En dat boek is zo wonderlijk bewaard gebleven, omdat u wilde dat wij ook daar vandaag uw stem in zouden horen. En daarom willen wij u ook vragen, Heilige Geest, u die erbij was toen dit allemaal opgeschreven werd, wilt u er nu ook zijn, zodat de woorden voor ons gaan leven. Ook als we de bekende advents- en kerstverhalen lezen vandaag in de komende tijd. Dat we dan weten, Heere God, dat die dingen zijn gebeurd en beschreven, ook met het oog op ons. En dat het ons geloof ook weer opnieuw mag voeden. Heer, we bidden dat zoals we hier bij elkaar zijn in een kleine kring, maar ook iedereen thuis. En dat is misschien nog lastiger om dan ook de concentratie op te brengen wanneer je in je eigen huiselijke omgeving bent. Maar we bidden, Heilige Geest, u laat zich door niets tegenhouden. Wilt u er dan ook bij zijn? En maken dat... Ja, dat u spreekt door alles heen. En dat we zo geraakt worden. U kent ons leven. U weet wat we nodig zijn. Wilt u daarin voorzien? Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Ik weet niet hoe het is in dit deel van Friesland. Maar wij wonen nu sinds anderhalf jaar in Sneek. En daar is al heel wat kerstverlichting opgehangen. Ook buiten. In de bomen en op de balkons, jullie herkennen dat wel. Dat zal hier niet anders zijn. En we horen het ook bij de berichten dat de mensen veel sneller zijn dan anders. Want we hebben zo'n behoefte in deze donkere tijd aan wat licht en wat versiering en wat gezelligheid. Dus hoe eerder je het ophangt, hoe langer je er ook wat aan hebt. En dat is natuurlijk ook altijd wel eens een beetje het dubbele bij ons. Als je denkt van nou, als het van de verlichting moet afhangen of we iets aan kerst beleven, dan stopt het straks ook weer, want het moet een keer weer opgeruimd. Maar wat ben je dan blij om te weten dat al die lichtjes eigenlijk verwijzen naar Jezus die zichzelf het licht van de wereld noemt. Daar kan het niet zonder. En als je eens nadenkt over de betekenis van licht, hè, er is totaal geen leven mogelijk zonder licht. Alles gaat uiteindelijk dood als het in donkerheid moet leven. Diep in de oceaan kunnen dan misschien nog wel bepaalde visjes het een lange tijd volhouden, maar uiteindelijk gaat alles eraan. En Jezus, de schepper van het licht, heeft dat licht ook zelf naar deze wereld gebracht. Want hij is het. Het is verborgen in hem. En wie met hem leeft, zal nooit in duisternis zijn. Want hij, de schepper en de heiland, is bij ons. Waakt over ons leven. Dat is kort gezegd waarom we zo blij zijn met kerstfeest. En dan denk ik, dan mogen al die lichtjes van mij, maar hier gaat het om. Misschien kun je daar eens een gesprekje over hebben met mensen die heel druk zijn met de verlichting. Kom vier het feest met mij. Het is een vrolijk lied waar we nu naar gaan luisteren van Selah. Maar het vertelt uiteindelijk wat dan die lichtjes uiteindelijk allemaal willen vertellen. Kom. Kom, vier het feest met mij.
En zet alle harten in vuur en vlam. Het wonder dat de Verlosser kwam, geeft ons reden om kerstfeest te vieren.
Kom, vier het feest met mij. Kom dansen, zing, want jij hoort erbij. Deel de vreugde met arm en rijk, dat Jezus voor ons is gekomen.
In alle landen op heel de aarde beleven mensen het met elkaar. Een nieuw begin in een grauw bestaan, waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.
Kom hier het feest met mij, kom dansen, zing, want jij hoort erbij. Deel de vreugde met arm en rijk, dat Jezus voor ons is gekomen.
Het rijk van het licht is gekomen.
Kom hier het feest met mij. Kom dansen, zing, want jij hoort erbij. Deel de vreugde met arm en rijk, dat Jezus voor ons is gekomen. Kom hier het feest met mij. Kom dansen, zing, want jij hoort erbij. Deel de vreugde met arm en rijk, dat Jezus voor ons is gekomen.
Ik wil vanmorgen met jullie lezen het begin van het Lucas-evangelie. Ik had voor deze lezing gekozen omdat ik even op de website had gekeken van welk materiaal wordt er gebruikt door de kindernevendienst. Zoals jullie weten zijn er allerlei projecten vaak rondom Advent. Nou, dat was Vertel het maar, stond er. En daar begint dan de Adventsserie met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Ik had er al voor gekozen, ik had me er al behoorlijk in verdiept. Ik was er weer helemaal enthousiast over het verhaal toen ik hoorde dat er geen kindernevendienst was. Maar toch, dit adventsverhaal wat elke keer toch weer zoveel te zeggen heeft. We luisteren naar Lucas 1 vanaf vers 5. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron, en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en zij beiden op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God, toen het de beurt was van zijn afdeling, gebeurde het dat hij, volgens de gewoonte van de priesterdienst, door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn, en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor de Heere. Geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken, en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. En Zacharias zei tegen de engel: hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem: ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn, omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk stond te wachten op Zacharias, en ze waren verwonderd dat hij zo lang in de tempel bleef. En toen hij naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. Ze begrepen dat hij een verschijning in de tempel gezien had. Hij wenkte hun toe en bleef stom. En het gebeurde toen de dagen van zijn dienstwerk voorbij waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. En zij verborg zich 5 maanden en zei: zo heeft de Heere voor mij gedaan in die dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft, om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Voordat we hierover nadenken, luisteren we eerst naar het lied Hoe zal ik u ontvangen? Na de verkondigingen luisteren we naar het lied Gaat stillen in de landen. Zusters en broeders, hier en thuis, gemeente van Jezus Christus onze Heer. Wie had dat nou verwacht, dat we na Pasen en Pinksteren ook nog eens kerst in stilte moeten vieren. Juist dit feest vraagt om uitbundigheid, om samen zijn. Je wilt meezingen uit volle borst die prachtige kerstliederen. Maar het coronavirus heeft nog steeds een flinke greep op ons leven en bepaalt ook veel over ons kerkelijk leven. We vragen ons ook wel af met z'n allen van wat zijn nu de effecten op lange termijn, ook voor het kerkelijk leven. Hoe houden we het allemaal intact? Hoe houden we elkaar vast? En we zoeken allemaal naar wegen om het toch samen te kunnen beleven, want je hebt elkaar zo hard nodig. Maar hoe doe je dat? En soms vragen mensen zich ook hardop af, hoe zal de kerk er straks uitzien? Wat is er nog van over? Als alles wel weer kan. Nou, jullie herkennen die vragen vast. Crisistijd. Dat was het eigenlijk ook de tijd waarover Lucas schrijft. Crisistijd omdat dat volk van God helemaal niet meer eigen baas was in hun land. De Romeinen waren er en zij waren bezet gebied. Lucas is, zoals jullie weten, een van de vier die het verslag uitbrengt over alles wat er gebeurd is met en rondom de komst van de Heer Jezus. In de eerste 5 versen van dit boek van Lucas zegt hij ook, ik heb alles nog eens weer heel zorgvuldig bestudeerd. Alle gegevens en alle verhalen die er waren, heeft hij zorgvuldig nagegaan en ook allemaal te boek gesteld. En daarom is het ook zo mooi om te zien dat hij de keuze maakt om te beginnen niet met de geboorte of de aankondiging van de geboorte van Jezus, maar dat hij nog een stap verder terug doet in de geschiedenis en hij zegt, het begon eigenlijk al met die wonderlijke aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. Want hij was degene die de komst van Jezus mocht aankondigen. En omdat het zo rondom de geboorte zelfs van de heraut, van de aankondiger, al zo bijzonder was, zullen mensen denken wat hij te zeggen heeft, wat hij aankondigt, ja, dat moet iets zijn waar God mee te maken heeft. Hier is hij aan het werk. Dat hele leven van hem, wat zo wonderlijk begonnen is, wijst daar al op. Maar Gods ingrijpen, mensen hadden daar niet zulke hoge verwachtingen meer van, juist niet in zo'n crisistijd. Want in een halve zin eigenlijk vertelt Lucas al hoe het ervoor staat in Israël, als hij zegt, het was in de dagen van Herodes, de koning van Judea. Nou, en dat zegt wat. Het was in de dagen van Herodes. De Romeinen waren de baas in de straten van Jeruzalem en de dorpen eromheen. Zij bepaalden wat kon en wat niet kon, wat recht en vooral ook wat onrechtvaardig was, maar het gebeurde. En Herodes was een hele wrede en een achterdochtige vorst. En als je even nadenkt over wat er direct na kerst ook verteld wordt, over wat er met die kinderen van Bethlehem gebeurd is, dan weet je, daar zat hij achter. Hij was zo benauwd dat iemand, een andere koning, hem van zijn plek zou verdrijven, dat al die kinderen uit de weg geruimd moesten worden. Dat was in de dagen van Herodes. Toen onze kinderen nog thuis waren, opgroeiende schoolkinderen, hebben wij vaak naar de verfilming gekeken van het boek Ben-Hur. Kennen jullie dat? Het speelde ook in die tijd van de Heer Jezus. En dan krijg je ook een heel goed beeld van hoe verschrikkelijk het was voor de mensen toen om onder die Romeinse bezetting te leven. Hoe verschrikkelijk angstig het was. Hoe oneerlijk wat er allemaal gebeurde. Dat was die crisistijd. En wat kun je dan nog verwachten wanneer zulke stoer aangeklede soldaten en zo'n wrede koning de macht in handen hebben? Wie kan daar nog doorheen? Wat mag je dan nog van God en zijn beloften verwachten? Dat wrede bestuur van de Romeinen was een aanvechting voor elk godsvertrouwen. Maar Lucas die blijft er niet bij staan, want het is maar de inleiding van zijn verhaal. Het is maar een halve zin. En dan legt hij direct al de focus bij twee mensen, bij wie je denkt, hé, hier valt misschien meer te verwachten, want dan begint hij te vertellen over Zacharias en Elisabeth. Ze komen beide uit een belangrijk priestergeslacht. En ze worden zelf ook heel nadrukkelijk genoemd als mensen die voor God wandelden, die met hem leefden. En die dat ook heel zorgvuldig deden. Wat is zijn bedoeling? Hoe moeten we ons leven, ons dagelijks bestaan invullen? Dat deden zij. God deed er voor hen toe. Met een oprecht hart waren ze daarmee bezig. Maar er was ook een groot verdriet in hun leven, want ze hadden geen kinderen en op hun leeftijd viel er ook niets meer te verwachten. Daarna zoomt Lucas nog weer preciezer in en hij zegt, het was toen. Toen Zacharias in de tempel aan het werk was. Hij was deze week aan de beurt om de offers namens het hele volk te brengen. Nou kun je dat niet direct zo afleiden uit dit verhaal, maar het was wel heel bijzonder dat je dan aan de beurt was, want er waren zoveel priesters in het land, dat je eigenlijk maar één keer in je leven aan de beurt kwam. Dat je een week lang die offers mocht brengen, 's morgens en 's middags. En dit was Zacharias zijn week. Hij was aan de beurt. En daar staat hij dan. Dat reukoffer mag hij aansteken. En je kunt het vinden in Exodus 29, waar ook al verteld wordt aan het volk wat de bedoeling is van specifiek dat offer. Dat reukoffer, dan zie je ook een heerlijke geur naar boven gaan. En dan zegt God, dan mag je eraan denken dat jullie gebeden ook zo opstijgen naar mij en dat ik hoor wat jullie zeggen. Dat ik aandachtig luister naar je klachten en je vragen en dat ik als het ware zo ook in jullie midden ben. Dat is de betekenis van dat reukoffer. God belooft nadrukkelijk, dan ben ik bij je. En je denkt dan bij jezelf, wat moet dat voor Zacharias zijn geweest? Dat hij dat die week mocht doen. Dat hij dat offer mocht aansteken en dat volk eromheen stond, buiten de tempel. Wat zou dat met hem gedaan hebben? Je zou denken van nou, dat geeft toch nog wel een bepaalde verwachting. Dat je dit mag meemaken. En dat God daar zulke geweldige dingen aan beloofd heeft. Maar het is niet zo. Het doet eigenlijk niet heel veel met Zacharias. Want als God dan werkelijk verschijnt, door zijn engel Gabriël, dan schrikt hij alleen maar hevig terug. En als hij alles gehoord heeft wat Gabriël heeft gezegd over de zoon die hij met Elisabeth alsnog mag verwachten, en dat hij een hele bijzondere rol zal spelen, dan is de enige reactie van Zacharias dat hij dan zegt, hoe weet ik nu dat dit waar is? Ontnuchterende reactie. Hoe weet ik nu dat dit waar is? Hij klinkt als een man die al te vaak teleurgesteld is in zijn leven. Crisistijd, de Romeinen de baas, wat blijft er over van het volk van God? Hij heeft zelf geen kinderen, geen nageslacht, wat blijft er over van zijn bestaan? Hij durft niks meer te verwachten. Wie neemt het hem kwalijk? God doet dat eigenlijk wel. God zegt met zoveel woorden, Zacharias, ik had toch wel wat anders van jou verwacht. Maar tegelijk blijft hij Zacharias betrekken bij zijn plan. Het gaat allemaal door. Maar hij wordt even in de stilte gebracht. Hem wordt het zwijgen opgelegd. En je proeft daarmee in dit verhaal ook de waarschuwing. Dat je soms ook te weinig of helemaal niets meer van God durft te verwachten. Toen ik daar de afgelopen week het een en ander over las, toen was er iemand die vatte het zo samen en die zei, God onderschatten, eigenlijk doet Zacharias dat, God onderschatten is eigenlijk net zo erg als je tegen hem verzetten. Nou, die kwam wel even bij mij binnen van de week. God onderschatten. Niets meer durven verwachten. Je hebt al zoveel meegemaakt. Dat kon toen en dat kan nu, denk ik, net zo goed. En het opmerkelijke is dat Zacharias natuurlijk wel leefde als een gelovig mens. En hij deed ook alles wat van hem verwacht werd. Hij was daar in de tempel, hij was priester. Hij bracht dat reukoffer en hij zal ook zijn persoonlijke gebeden gedaan hebben. Zijn godsdienstige verplichtingen, net als wij. Maar op de een of andere manier zonder verwachting. Zonder een kloppend hart. Zonder verlangen. Het is opgedroogd. Door de tijd, door de gebeurtenissen, door de pijn, de teleurstelling. Wie snapt het niet dat het zo kan gaan? Wij dragen toch ook de nodige tegenvallers met ons mee. Hoe anders je persoonlijk leven is gelopen dan je had gehoopt, gewenst. En hoe zwaar het je soms kan vallen om dan nog enthousiast te blijven, ook in je geloof. Of misschien ook vanwege alle veranderingen in de tijd, in de maatschappij en in de kerk. Want ja, wie in deze tijd nog vrij uit over zijn geloof durft te spreken, die krijgt op zijn best een aantal pittige vragen voorgeschoteld. Of als je je geloof ter sprake brengt, dan voel je soms ook wel eens wat lichte weerstand of een neerbuigend lachje. Het vraagt moed om voor je geloof uit te komen. Om openlijk te zeggen dat je meer van God verwacht dan van wie of wat dan ook. En gelukkig zijn er steeds wel mensen, ook in onze tijd, die dat wel doen. Er zijn ook mooie voorbeelden van in deze crisistijd. Van mensen die zeggen, ik blijf dwars door alles heen mijn hoop op God vestigen. En ik kijk in de Bijbel telkens weer naar de dingen die hij heeft gezegd. En dat helpt mij er doorheen. Maar we voelen ook allemaal aan allerlei discussies, ook in de afgelopen weken, dat het terrein ook kleiner wordt. Dat de discussie komt over het wel of niet nog goed recht van het christelijk onderwijs. En de ruimte die de kerken krijgen. We proeven heel gemakkelijk dat er ook naar ons gekeken wordt van hoeveel ruimte wordt ons nog gegund. En bovendien worden we ook in aantal kleiner. En kun je je ook steeds meer een vreemdeling voelen. Nou, dat zijn we dan eigenlijk ook. Want we gaan voor het Rijk van God. En een rijk waarin zoveel onrecht en zoveel ongelijkheid is, is niet de plek om je echt thuis te voelen. Laat dat in ieder geval ook duidelijk zijn. Maar het doet wel wat met ons, want we hebben het zo nodig dat mensen om ons heen meedoen. En als het je zo tegenvalt, dan kan het ook zwaar vallen om het zelf vol te houden. Of je eigen moeilijkheden. Hoe houd je je vertrouwen op God levend? Zodat je werkelijk op hem rekent. In alle dingen die je meemaakt en voor de toekomst. Wat we bij Zacharias zien, dat is dat uiteindelijk toch behoorlijk is uitgehold. Ondanks dat hij priester was. En er zo dichtbij stond, kon hem dat toch gebeuren. Toch zie je in dit verhaal ook een andere reactie. Ze komt minder in beeld, maar bij Elisabeth doet haar reactie vermoeden dat haar geloof nog wel volop intact was. Dat zij altijd de deur naar God heeft opengehouden. En dat zij haar leven, en ze zegt het ook, wat was het moeilijk. En in die tijd ook, als er geen kinderen waren, dan voelde dat ook als een, als moest je je ervoor schamen. Wat heeft ze het zwaar gehad. Maar ze heeft het altijd, altijd bij God neergelegd. En ze wist, als ik dit doe, dan bid ik niet te vergeefs. Dat proef je bij Elisabeth. Ik bid dit niet te vergeefs. En ik ga ook dit niet te vergeefs door. Hij ziet mij, hij helpt mij. Er is altijd bij haar verwachting geweest. En ook al komt het antwoord van God op een ander moment dan ze heel graag had gewild. Je zou kunnen zeggen dat ze er misschien ook wel wat besef van had dat Gods timing altijd anders is. Maar met een reden. Want juist omdat zij nu pas de moeder van Johannes de Doper wordt, zal er altijd anders naar Johannes de Doper zelf gekeken worden. Hij is een man van God, kijk maar eens hoe hij alsnog geboren werd. Uit die oude ouders, Zacharias en Elisabeth. Haar pijn, wat ze een groot deel van haar leven heeft meegedragen, was niet voor niks. Maar kreeg een plek en een functie in dat werk van God. Uiteindelijk ook in het komen van de redder van de wereld. Uiteindelijk komt ook Zacharias tot een danklied en een loflied. Maar hij gaat wel door 9 maanden stilte heen. Hij moet zwijgen. Maar het heeft een heilzame werking gehad. En even dacht ik nog, kan dat bij ons ook? Wij worden als het ware ook stilgezet deze tijd. Heel veel dingen kunnen niet. En we weten ons meer dan anders afhankelijk. Kan het ons ook helpen? Kan het ons voeden in ons leven met God? In een oprechte verwachting dat ons leven in zijn hand is. En dat je daarom nooit te vergeefs bidt. En dat de dingen die je meemaakt bij hem bekend zijn. En ingeschakeld zullen worden. Kan die stilte ook op ons die uitwerking hebben? Nu je hopelijk met kerst nog wel wat bezoek zult ontvangen, maar misschien niet zo groots hoeft uit te pakken, komt er ook wel wat meer ruimte. En wat meer rust. Om eens na te denken over de betekenis dat God zelf in Jezus naar deze wereld gekomen is en ook bij ons wil zijn. Want het wonderlijke van het reukoffermoment, dat is dat God zegt van dan ben ik zelf in jullie midden. Hij heeft het beloofd. Als je samen bidt, dan ben ik daar. En Jezus herhaalt die woorden en hij zegt er zelfs nog bij, al ben je maar met 2 of met 3. Kijk, dat kunnen wij in deze situatie van kleine groepen natuurlijk heel goed gebruiken. God is niet afhankelijk van de massa. Maar zelfs waar 2 of 3 in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Dat is beloofd. Dat geldt ook voor nu. En voor volgende week, als jullie hier samen het avondmaal mogen vieren, brood en wijn mogen delen, die ons erop wijzen dat Jezus Christus alles heeft volbracht. En het koninkrijk als het ware al klaar ligt om volledig door te breken. Want dat is onze grootste verwachting. Hij die het licht schiep, laat deze wereld niet in het donker ondergaan. Hij komt. En wij kunnen niet overzien hoe de weg zal zijn en wanneer dat allemaal zal gebeuren. We weten niet wat ons persoonlijk nog zal, wat we nog zullen meemaken of hoe hij de wereld leidt naar die grote dag van de wederkomst. We weten alleen wel dat hij komt. En dat ons leven in zijn handen veilig is. Tot die dag. Onderschat hem niet. Amen. We willen samen danken en bidden. We willen ook bidden voor Marielle, nu haar moeder is overleden, voor haar en voor Harm en de kinderen. Laten we samen in gebed gaan. Vader in de hemel, we willen het wel, het van u verwachten. Maar soms is de verwarring ook zo groot, of de zorgen of de drukte in ons hoofd en de onrust. Stillen in de landen, ja. We weten, Heere God, hoe krachtig het ons ook kan maken wanneer wij die stilte zoeken en het van u blijven verwachten. En daarom bidden wij ook dat u ons daarbij wilt bepalen. Ook in deze tijd, juist ook in deze tijd. Dat uw geest ons ook uw beloften, uw woorden steeds weer in herinnering zal brengen. En dat we erdoor aangesproken worden en dat we het weten toe te passen in ons leven van dit moment. Dat we elkaar er ook op kunnen wijzen. Of als we luisteren naar liederen, dat we daarin ook zien, Heer, hoe u ons de dingen van uw koninkrijk, van uzelf onder onze aandacht wilt brengen. Heer, wij bidden dat het met ons mag gebeuren, zoals Zacharias dat later ook zal bidden, dat wij een volk zijn die u is toegewijd, die zonder angst u blijft dienen. En er is veel wat ons bezorgd maakt en wat ons ook angstig kan maken in deze tijd. Maar als we op u zien, Heer, dan mag er rust komen. En een rust die ons ook weer tot daden brengt. Om naar elkaar en naar anderen om te zien. Heer, maak ons daarin ook creatief, omdat heel veel dingen nu niet kunnen zoals we gewend zijn. Maar er zijn zoveel andere mogelijkheden. En Heer, wees ook hier volgende week, wanneer het avondmaal gevierd mag worden, hier en misschien ook thuis op de een of andere manier. En dat we dan weten, Heere God, dat u ook aan zulke momenten zoveel waarde hecht, dat u dan ook erbij bent. Om met brood en wijn ons te verzekeren dat alle machten die tegen God inwerken, zijn verslagen. En dat het klaar ligt, omdat hij het volbracht heeft. En dat we alleen niet weten hoe en wanneer. Maar we mogen op u vertrouwen. Heer, we bidden dat ook voor de mensen die het moeilijk hebben. Mensen die tegen de feestdagen opzien, omdat ze misschien nog lastiger worden dan anders. We bidden ook voor Marielle en Harm en de kinderen. Die een verdrieter is van een moeder die ze moeten missen. En een oma, een Beppe. Vader, wilt u zich over hen omringen? Wilt u hen omringen met uw goedheid, met uw nabijheid, met uw liefde? En hen ook door deze tijd heen leiden. Mensen om hen heen met wie ze ook een verdriet, het gemis kunnen delen. Vader, we willen u ook bidden voor de regering, die zoveel lastige beslissingen moet nemen. We telkens weer uitzien naar wat is er nu weer besloten, wat is er goed voor ons land. Wat een vreselijk lastige taak. Geef hen wijsheid. Zegen de artsen en de verpleegkundigen die nog steeds zoveel werk moeten verzetten. En de farmaceuten op zoek naar een veilig vaccin. Heer, er gebeuren zoveel dingen in deze wereld. En ook met uw volk. We vragen ons af, hoe lang duurt het nog voor u terugkomt? Om te voltooien wat u begonnen bent. En Heer, als we het echt van u verwachten in kleine dingen, dan zullen wij ook klaar zijn voor dat grote, voor die dag. In Jezus' naam. Amen. Het is goed om met elkaar ook allerlei projecten te kunnen ondersteunen, ook het kerkenwerk in stand te houden. Wat precies de collectedoelen zijn, dat is jullie bekend. En er is een mogelijkheid daar in de hal om daar uw gaven in te geven. En daarin te doen en zo een bijdrage te leveren. Dan zijn we bijna alweer ook aan het einde van deze dienst. Het was fijn om vanmorgen hier weer in jullie midden te zijn en te zien hoe jullie het hier met elkaar toch weer vorm kunnen geven en elkaar ontmoeten. Ook al is het allemaal op afstand en is het allemaal lastig, maar je mag dit toch zo samen beleven. En dat zal ontzettend goed doen. Meer zal er ook niet in zitten. We zullen elkaar verder niet zo meer kunnen treffen rondom een koffie. Maar fijne tijd, goede tijd toegewenst. Ook alvast voor de advent en de kerst. Wat we nu nog doen, dat is luisteren naar het lied. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. En ik wil vooraf, als jullie ook staan, als het ware ook nog de 10 geboden met jullie lezen. Maar als in de vorm van een belofte. Wij gaan nu weer verder, als mensen die het van God verwachten. Dat willen wij in onze handel en wandel ook laten zien. En dat willen we samen uitspreken, op deze manier. En met uw woord in ons hart en onze handen klaar voor uw werk, spreken wij uit, o Heer, tegenover u en tegenover onze naasten. Dat wij u zullen dienen en niemand anders. Dat wij uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van de minste der mensen. Dat wij uw naam zullen heiligen. Dat wij uw dag zullen vieren. Dat wij onze ouders zullen eerbiedigen. Dat we het leven hoog houden. Dat we elkaar trouw zullen zijn. Dat wij ons niets van elkaar zullen toe-eigenen. Dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten. En dat wij elkaar het goede van het leven gunnen. Zo hebben wij uw woord gehoord en willen u vertrouwen, gehoorzamen en het van u verwachten. Heer onze God, van u alleen. Amen. Nou, dat thuis ik nog maar eens even dwan. Dan kun je zoveel volume eraan geven als je graag zou willen, deze liederen. Lieve mensen, wees gezegend. En wees elkaar en de mensen die je op je weg tegenkomt ook tot zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de kracht en de troost van de Heilige Geest is met u allen.